Gisteren heb ik jullie verteld dat er twee sleutelpassages zijn in het Nieuwe Testament over aanbidding. De een hebben we gelezen in Efeze 5. En de andere, waar zou die zijn? Openbaring 5 is niet het goede antwoord. Dat zou best gekund hebben. Laatste vers van Efeze 3 had je kunnen zeggen. Is ook mooi. Wie ben ik om te zeggen wat de twee sleutelpassages zijn beslot? Wat? Ook mooi, Johannes 4, dat is hem. Johannes 4. Het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Ik lees een paar versen, maar we gaan weer een heleboel andere schriftplaatsen noemen. De Heer Jezus heeft haar de waarheid over haar leven verteld. En dan zegt zij in vers 19... Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. Johannes 4, vers 19. Vers 20 intussen. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en gij lieden zegt dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar, geloof mij vrouw, de ure komt dat gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit Joden. Maar de ure komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. Tot zover ver voorlopig lezen we uit de schrift. Wanneer is de aanbidding begonnen? Die was al begonnen, denk ik, zo voordat de mens was geschapen. Toen God de grondslag van de wereld legde, Job 38, vers 7, dan lezen we dat de morgensterren juichten en dat de zonen Gods vrolijk zongen. Dat zijn de engelmachten. De engelen hebben vele taken, maar een van die taken is dat zij God groot maken. We lezen over de serafs. Ik ga er maar even vanuit dat dat ook engelen genoemd zouden kunnen worden. Hoewel je daar nog over kan twisten. In Jesaja 6, die bekende woorden uitspreken. Heilig, heilig, heilig is de Heere. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Heilig is de Heere der Heerscharen. Er is al gejubel in de hemel, voordat er ook maar een mens is geschapen. En dan gebeurt er iets merkwaardigs. Als de mens geschapen is, duurt het een hele tijd voordat je hoort over lofprijzing. Je zou kunnen zeggen, in Genesis 4 lezen we over de dagen van Seth en zijn zoon Henoch, Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Maar dat kan zoveel dingen betekenen. Dat wijst eerder op gebed dan een lofprijzend volk. Er zijn zelfs nog wel andere uitleggingen van gegeven. Ook duidelijk is het niet. Je zou ook kunnen zeggen, de aartsvaders die hadden toch hun altaar. Dat geldt voor Henoch. Na de zondvloed horen we dat. Abraham, Isaac, Jacob, ze hadden allemaal hun altaar. En daar hebben ze toch ook God gediend, God geprezen. En toch hoor je nooit echt over lofprijzing. Het was net alsof daarvoor een heel belangrijke voorwaarde moest worden vervuld. En die voorwaarde was een verlost volk te hebben. Gisteren hadden we het even over de verhouding tussen individueel en collectief. En dat is een spanning, die moet je steeds in de gaten houden, dat je niet overhelt of te veel naar het ene of te veel naar het andere. Alsof het individu opgaat in het grote collectief, maar aan de andere kant ook dat het individu nou weer niet te veel eenzijdig benadrukt wordt. Alsof het alleen maar gaat over mijn relatie tot God en de anderen er eigenlijk niet toe doen. Vooral in een kerk waar alles op zondagochtend zo'n beetje voor op het podium gebeurt, is dat nogal gevaarlijk. Dat is net alsof je in een schouwburg zit. Het kan niet schelen wie er allemaal naast je zit, want het gaat om wat er voor op het toneel gebeurt. Maar gemeente zijn is een gemeenschappelijk iets. Pas als er een volk van God is, kunnen ze samen lofprijzen. Natuurlijk kun je ook in je eentje lofprijzen. Maar het is opvallend dat er pas van lofprijzing sprake is als er een verlost volk. Het is niet alleen maar een volk van God, maar ook nog eens verlost uit Egypteland en dan trekken ze door de Rode Zee, de Schelfzee, de Rietzee moet je tegenwoordig zeggen. En dan komen ze daar op de andere oever. En dan in Exodus 15, voor het eerst in de mensengeschiedenis, horen we daar over lofprijzing. Het lied van Mozes. Ik zal het nog sterker vertellen. Dit is ook inderdaad lofprijzing in de vorm van een lied. En ik ken geen enkele tekst in de Bijbel waar staat dat engelen ooit gezongen hebben. Heerlijk klonk het lied der engelen. Ja, dat is allemaal wel mooi. En we zeggen ook ze zongen in het veld van Everet aan, maar dat staat er niet. Er staat dat zij spraken. Ik wil daar nou ook weer niet al te veel waarde aan hechten, maar dat onderstreept nog meer dat liederen zingen, wat je nooit bij de aartsvaders hoort, dat hoort bij een verlost volk van mensen. Daar wordt voor het eerst gezongen. Althans, in de schrift wordt het voor het eerst vermeld. Behalve dat ene lied van Lamech. Oeh ja, dat is heel vaak zo. De duivel begint met iets moois. Die grote uitvindingen die worden ook het eerst in de geschiedenis van Kaïn gedaan, terwijl ze toch de hele mensheid ten nutte zijn gekomen. De eerste stad die gebouwd werd, dat gebeurt in het nageslacht van Kaïn. Het eerste lied dat gezongen wordt ook. En dat was een heel lelijk lied. Over Lamech met die twee vrouwen, weet je wel. En die zegt dat hij voor een wond die iemand hem toeslaat, die ander doodslaat. Een echt werelds lied. Maar hier horen we voor het eerst een lied van Gods mensen. En ze zingen een loflied. En ze zingen, ik wil de Heere zingen, want hij is hoog verheven. Hij is mijn God, hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem prijs ik. Het is mijn vader, dus het is enkelvoud. Dus het is eigenlijk toch weer heel persoonlijk. Het is Mozes en ook elk kind is Israëliet. Maar alleen samen kan dat lied gezongen worden. En dat gaat zo de Bijbel door tot aan het einde toe, wanneer daar in de hemel duizenden en tienduizenden samen het lied zingen van Mozes en het Lam. Het is een heel klein bundeltje. Ze hebben nog een tweede lied erbij geleerd. Je hebt het lied van Mozes, daar begint het mee. En dan hebben ze nog een lied geleerd, dat is het lied van het Lam. En met dat bundeltje van twee liederen komen ze rijkelijk toe in de hemel. Een lied van verlossing. En dat volk wordt dan op de Sinaï met de Heere God verbonden. En dat verbond, dat heet een huwelijk. Dat is heel bijzonder. Bij bruiloften moet altijd goed gegeten worden, daar moet je niet op bezuinigen. En er moet ook veel gezongen worden. En dan niet Lamech-liedjes, dat doen ze op wereldse bruiloften. Maar wij zingen liederen als die van Mozes en die van het Lam. En zo is daar die grote bruiloft. Israël en de Heere God daar op de Sinaï gaan een verbond aan. Later wordt ook van het huwelijk gezegd dat het een verbond is. En omgekeerd in Ezechiël 16, God vergelijkt dat verbond dat hij met Israël sloot met een huwelijk. Een huwelijk waarin Israël ontrouw geworden is. Maar ze gaan voortaan samen verder. En op de Sinaï openbaart God het huwelijkscontract. Dat bestaat uit de 10 woorden, zo heet dat letterlijk, niet 10 geboden, maar 10 woorden. Volgens de Joodse telling is het eerste van de 10 ook niet, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, maar ik ben de Heere, uw God, die u uit de slavernij, uit het diensthuis heeft uitgeleid. Dat is het eerste van de 10 woorden. God als grote redder en verlosser. En die dan het volk uitnodigt om de overige geboden te onderhouden, om een goede band met de Heere God te houden. Maar dan moet Mozes de berg op. Hij is er totaal 3 keer op geweest, 40 dagen, dat is 120 dagen. En dan gaat God met hem spreken over iets wat heel in het bijzonder zijn hart bezighoudt. Nou, dat zou aardig zijn geweest als dan God een relatie aangaat met het volk. En hij heeft daarover heel veel te vertellen aan Mozes. Als we zouden kunnen raden wat dan het eerste was. Maar u weet het allemaal, want u kent ook de Bijbel natuurlijk goed. Dus waar gaat de Heere God over praten? Dat is heel verrassend. Waar hij over gaat praten in Exodus 25, kunt u dat lezen, dat is over de tabernakel. Hij wil dat er een heiligdom gebouwd wordt. En dat heiligdom heeft een paar betekenissen. Het ene betekenis is dat God wil wonen te midden van zijn volk. Kijk, dat, je kan niet zeggen dat hij woonde bij Henoch of bij Noach of bij Abraham, Isaac, Jacob. God woont bij een verlost volk. Hij woont te midden van zijn volk. Dat is de eerste betekenis van de tabernakel. Het Hebreeuwse woord voor tabernakel, tabernakel is Latijn, dat betekent gewoon tent. Maar het Hebreeuwse woord mishkan, dat betekent woning. De tabernakel is aan de eerst een woonplaats van God. En dat is de tempel later ook. Dat is het eerste. Het tweede is, de tabernakel is de tent der samenkomst. Het is de plaats waar het volk samenkomt. Niet om elkaar te ontmoeten, maar om God te ontmoeten. Je kunt ook vertalen, de Engelse vertalingen doen dat, de tent of meeting, de tent van de ontmoeting. De ontmoeting tussen God en het volk. Dus hij woont te midden van het volk, hij komt zo dicht mogelijk bij hen als maar mogelijk is. Het blijft achter een gordijn, het blijft in donkerheid. Het is nog niet een nieuwe verbond, maar toch zo dicht als maar mogelijk is. En dat volk mag samenkomen bij hem. En God maakt dan in hun midden zijn naam groot. En het volk doet dat door God te prijzen. Later in de tempel zie je dat, als het ware, nog mooier. Want David is de uitvinder van de muziekinstrument. Voor die tijd had je ze wel, maar ik hoor niet veel meer dan bazuinen. Zoals bij Jericho. Maar in Amos 6 lezen we dat David allerlei muziekinstrumenten uitgevonden heeft. Of voor die tijd echt gezongen wordt in de tabernakel, wordt niet verteld, maar in de tempel is zelfs een hele klasse van zangers door David ingesteld. En die hebben alle mogelijke instrumenten. En David heeft er zelf nog een paar nieuwe bij uitgevonden. En vanaf dat moment is de tempel een plaats van muziekgeschal. Van alle mogelijke snaar- en slag- en blaasinstrumenten. Ik ben zo nieuwsgierig hoe dat geklonken heeft. Daar hebben we nou echt geen idee meer van. Het enige aanknopingspunt is dat de Gregoriaanse muziek in de katholieke kerk waarschijnlijk nog allerlei Joodse elementen in zich heeft, zoals die in de tempel gezongen werden. Dat geeft ons dan een heel klein beetje een idee. Misschien niet helemaal uw stijl, uw smaak, maar smaken verschillen natuurlijk. In die tijd was dat heel anders. Zo werd de tempel een plaats van muziek. God woont bij zijn volk en zegent het volk van zijn kant. En dat gaan we direct zien. En het volk looft en prijst de Heere God. Dat is de ontmoeting. En wat is nou het eerste wat God in die tabernakel beschrijft? Dat is ook heel bijzonder. Dat is dus iets waar zijn hart blijkbaar vol van is. Het allereerste onderdeel van de tabernakel dat hij noemt, dat is de ark. Want de ark is het ontmoetingspunt. Weliswaar stond die ark achter het gordijn. Weliswaar mocht het volk niet eens het heiligdom binnengaan, alleen via de priesters, maar die vertegenwoordigden toch het hele volk. Maar die priesters mochten ook niet achter het tweede gordijn, achter het voorhangsel. Maar toch, ze kwamen er heel bij, heel dichtbij. Vlak voor dat reukofferaltaar, vlak voor de ark des verbonds, in het heiligste der heiligen. Daar hing een gordijn, het voorhangsel, en pal daarvoor stond het reukofferaltaar. En daar bracht hij de wierook. Gisteren hadden we het al over die wolken van wierook die opstijgen tot God als een stilzwijgende aanbidding. Dat mocht de priester doen namens het hele volk. En het eerste waar God over spreekt, dat is die ark des verbonds. Want het is de ark des verbonds. Het is het zichtbare teken van het verbond tussen God en zijn volk. Het is ook de ark der getuigenis, want in die ark ligt de getuigenis. Dat is die, zijn die twee stenen tafelen. Het is het eigenlijke ontmoetingspunt. En dat is zo belangrijk, want die ark wordt gekenmerkt door die twee cherubs. Dat zijn altijd de symbolische vertegenwoordigers van Gods heiligheid en gerechtigheid. En die kijken ook naar beneden, naar dat verzoendeksel. En die kijken door het verzoendeksel heen en die zien daar die stenen tafel liggen met die heilige eisen van God. Hoe kan dat een ontmoetingsplaats zijn? Ah, omdat op het verzoendeksel bloed is. Het bloed dat er elk jaar vers gesprenkeld wordt van op grote verzoendag. Ze zien die eisen van God, maar ze zien die als het ware bedekt met het bloed van het zondoffer. Het offer dat op grote verzoendag gebracht wordt. Alleen door het bloed is er ontmoeting tussen God en zijn volk. Dat bloed is de grondslag. En dat verwijst ons naar het werk van de Heer Jezus Christus. Door zijn verlossingswerk is er ontmoeting mogelijk tussen God en zijn volk. Ze zijn verlost van hun zonden, daarvan spreekt het bloed. Ze zijn ook verlost uit de macht van de Satan, daarvan spreekt de uittocht uit Egypte. Verlost van de zonden, verlost van de Satan. Een verlost, een gereinigd, geheiligd volk. En daarmee kan God contact hebben. Daarmee kan God gemeenschap hebben. Daarmee kan hij zich verbinden. Dat volk kan hij ontmoeten. opdat hij hen zegent en opdat zij hem prijzen. In het boek Leviticus heb je weer een heel bijzonder begin. Ik zei u al, bij de beschrijving van de tabernakel wordt de ark het eerst genoemd. Maar in Leviticus heb je de beschrijving van de offers. Het boek Leviticus begint met: en de Heere riep tot Mozes vanuit de ingang van de tent der samenkomst. En wat is het eerste waar God over spreekt? Dat is over het brandoffer. Het brandoffer is heel bijzonder. Het zondoffer is meer voor onze zonden. Die moeten worden weggedaan. Maar het brandoffer, dat is een offer dat in zijn geheel voor God wordt opgeofferd. Het Griekse woord kent u allemaal, dat is holocaust. Dat is het eigenlijk. Holocaust betekent dat wat geheel en al verbrand wordt. De verschrikkelijke ramp die Israël trof, de holocaust, was als een offer dat gebracht werd. Zoveel Joden die de dood in gingen. Beetje een vreemde naam, maar komt van die naam voor het brandoffer, die Griekse naam voor het brandoffer. Het brandoffer is helemaal voor God. Daar is geen bloed van dat in het heiligdom komt. En het is nauw verbonden ook met het vredeoffer. Dat je Leviticus 3 vindt. Dat ook een lofoffer kan zijn. Een offer van lof. Als God zegt: wat voor offers wil hij nou van het volk ontvangen? Dan noemt hij niet het eerst het zondoffer. Daar komt pas in hoofdstuk 4 en 5 en 6 van Leviticus. Hij begint met dat brandoffer. Dat brandoffer gaat in zijn geheel in rook voor God op. Het is voor God. Het is helemaal voor God. Het spreekt van onze toewijding, het spreekt van onze overgave. Het spreekt ook van de Heer Jezus, die zich heeft overgegeven tot in de dood. Die zijn hele leven aan God heeft overgegeven. Alles aan hem was voor God. Vandaar dat het hele offer in rook opgaat voor de Heere God. Er mag niet van gegeten worden, zoals bij het vredeoffer. En dat onderstreept dat het helemaal voor God is. Als wij al tot God komen, dan kunnen wij alleen maar komen, niet omdat we zelf zulke beste mensen zijn, maar vanwege die liefelijke geur van het brandoffer. Daar moet ik even iets over vertellen. Je vindt het al bij Noach na de zondvloed, als hij een offer heeft gebracht. Daar staat er dat de liefelijke geur ervan opsteeg tot God. En dat God dat rook en dat hij zei: ik zal de aarde niet meer verdelgen. Hij zou zeggen: brandend vlees, dat stinkt verschrikkelijk. Maar de geur van het offer is voor God een liefelijke geur. Een welriekende reuk. Je zou kunnen vertalen: een rustgevende reuk. God vindt rust in het werk van de Heer Jezus. Daarom hoef je nooit bang te wezen als je bij God wil komen. Want je komt niet omdat je zo'n beste bent. Als je zo komt als de fariseer: Heere God, ik ben zo goed. Wilt u alsjeblieft daar veel aandacht aan geven, wat een goede vent ik ben. Zoals in de gelijkenis in Lucas 18. Kun je het wel vergeten. Zo kun je niet bij God komen. Maar je komt tot God omdat daar die geur van het brandoffer is. Als God ons ruikt, dan ruikt hij niet ons en nog veel minder onze zonden, maar dan ruikt hij alle liefelijkheid van Christus, van zijn persoon en van zijn offer. Daarom moest het brandoffer elke dag 2 keer gebracht worden. Op het brandofferaltaar, aan de ingang van de tent der samenkomst. 'S morgens en tegen de avond. Eigenlijk was dat het middagoffer, om 3 uur. Het 9e uur van de dag, dat meermalen in de Bijbel voorkomt. Het gevolg was van dat dubbeloffer dat er voortdurend een offer lag te branden op dat brandofferaltaar. Dat is voortdurend de geur van dat offer tot God opsteeg. Zoek intussen Exodus 29 op. Die geur van dat offer, die komt in Gods neusgaten. De Bijbel spreekt letterlijk over Gods neusgaten. En God ruikt die liefelijke geur. Als hij naar Israël kijkt, dan kijkt hij niet als Biliam, die dat volk wel zou willen vervloeken. Maar Biliam moet zelf zeggen: als God naar Israël kijkt, dan ziet hij geen kwaad, dan ziet hij geen onheil. Want God ruikt voortdurend die liefelijke geur van het brandoffer. Israël kan voor hem bestaan omdat hij, als hij ruikt, niet Israël stinkende zonde ruikt, maar de liefelijke geur van een offer dat ten behoeve van Israël aan God is opgeofferd. De hele dag door, dag in dag uit. Dag en nacht brandt de geur van het brandoffer. In Exodus 29 wordt geschreven over dat dagelijks brandoffer. En dan zegt God: vanwege die geur kan ik jullie ontmoeten. Dat kun je nooit vergeten. We zijn kinderen van God. En dus zijn we door God geliefd, dat is ook waar. Maar je zou te makkelijk kunnen denken dat je dus tot God kunt komen omdat je nou eenmaal zelf zijn kind bent. Maar je kunt nooit tot God komen buiten de Heer Jezus om. God heeft ons volkomen aangenomen. Met huid en haar, met alles wat we zijn. Maar dat is nooit om iets wat in onszelf zit. Maar het is altijd op grond van de liefelijke geur van het brandoffer. Maar dan kun je ook, als je dat eenmaal gezien hebt, met vrijmoedigheid bij hem komen. Hoef je nergens meer benauwd voor te zijn. Echte lofprijzing veronderstelt een volk dat met vrijmoedigheid binnentreedt in het heiligdom. Net stond er in het Engelse lied dat ik zong, dat woord boldly. En dat stond vertaald met moedig. Maar ik wil beter vertalen vrijmoedig. We hebben vrijmoedigheid. Komen we straks nog op terug in Hebreeën 10. We hebben vrijmoedigheid om tot God te naderen. Heel veel christenen hebben geen vrijmoedigheid. Want ze zijn altijd bang dat God toch nog naar hun zonde kijkt. Ze zijn bang omdat ze niet echt zeker zijn van hun behoud. Dat soort mensen leren nooit aan bidden. Die mensen bidden altijd. O God, wees me toch genade. O God, geef me toch de zekerheid van het heil. Ze leren nooit aan bidden. Aanbidden kun je pas als je aan de andere oever van de Rietzee staat. Als je de vijanden daar ziet liggen, dood op de oever. Als je weet, die vijand bestaat niet meer. God heeft wonderbaar voor ons ingegrepen. We behoren helemaal aan hem toe. En als je dan ook nog weet, we zijn niet alleen verlost uit de macht van de Satan, maar onze zonden zijn ook nog weggedaan, die zijn onder het bloed. Als die strenge cherubs nu naar de 10 geboden kijken, dan zien ze die bedekt door het bloed. En God ruikt de liefelijke geur van het brandoffer. Zo kan ik met vrijmoedigheid komen. En ik kan met vrijmoedigheid God loven en prijzen. Er is geen terughoudendheid, moet je eens over nadenken. Het is geen terughoudendheid, dat kan alleen als je werkelijk staat in de vaste zekerheid van het heil. Als je met vrijmoedigheid kunt naderen tot God. Als je eigen bent met God. Hangt ook heel sterk van je persoonlijke gebedsleven af. Hoe eigen je met God bent. Of je echt je hart kunt uitstorten voor God. Of je geheimen voor hem hebt. Hoe vrijmoediger, hoe eigener je met hem bent, des te beter leer je aanbidden. Hoe minder je dat kunt, des te meer ben je nog veel te veel met jezelf bezig. Ben je veel meer bezig met bidden, met vragen, dan met aanbidden. En dan in Exodus 29, daar wordt aan het einde dat dagelijks morgen- en avondoffer beschreven. En dan staat daar, vers 42, een dagelijks brandoffer voor uw geslachten bij de ingang van de tent der samenkomst voor het aangezicht des Heren. Waar ik met u zal samenkomen om daar tot u te spreken. Dat is tot Mozes. Ik zal dan daar samenkomen, dan komen wij erbij als het volk van God, samenkomen met de Israëlieten. En zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Een heilig volk. Los van wat die mensen in de praktijk van hun leven ook allemaal mogen zijn. Niet dat dat niet belangrijk is. Natuurlijk moeten ze daar ernst mee maken. Maar als ze zo voor God verschijnen, dan kijkt hij niet naar hun zonde, maar dan ziet hij een heilig volk bedekt met het bloed. En ze zullen door mijn heerlijkheid die zich dan aan hen openbaart, want daar is de wolkolom, op die ark woont de wolkolom, zullen ze geheiligd worden. En ik zal de tent der samenkomst en het altaar heiligen en Aaron en zijn zonen zal ik heiligen om voor mij het priesterambt te bekleden. Hier vind je alle nieuwtestamentische elementen terug. In het Nieuwe Testament hoor je over een tempel. En die tempel zijn wij. 1 Korinthe 3 vers 16, Efeze 2 vers 20 tot 22 en 2 Korinthe 6 vers 16. Wij zijn de tempel van God. Dus niet wij komen samen in een tempel. Wij zijn de tempel van God. God woont in die tempel. God woont in ons. God de Heilige Geest woont in ons. Maar die tempel is ook een plaats van samenkomst. Wij komen daar samen en worden daar geheiligd door de heerlijkheid van God. En die heerlijkheid, die wolkolom, dat is in onze bedeling ook eigenlijk de Heilige Geest. Die wolkolom, de latere rabbijnen noemden dat de Shechina. Misschien heb je die term wel eens gehoord. Shechina betekent ook het wonen, het verblijven van die heilige heiligheid van God. En dat heeft langzaam de betekenis gekregen van die heilige die tegenwoordigheid van God te midden van zijn volk. En die werd zichtbaar gemaakt door die wolkolom. Als de wolkolom er was, dan wist je, Gods heerlijkheid is hier. God geneert zich niet om met zijn heerlijkheid hier te zijn. Dan hoeven wij ons niet te generen om met onze lofprijzing tot God te komen. Het is pais en vree, een onbewolkte hemel. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Dat is de absolute basis voor aanbidding. Eigenheid, intimiteit, vertrouwelijkheid. Als er angst is, als er afstandelijkheid is, als er vrees is om in Gods tegenwoordigheid te komen, is het eerste wat sneuvelt aanbidding. Aanbidding veronderstelt een geheiligd en verheerlijkt volk van God. Dat niet schuilt in hun eigen gerechtigheid, maar dat schuilt achter het bloed van het lam. En dat lam, elke ochtend en elke avond, daarvan stijgt de heerlijkheid op. Dat betekent dat de heerlijkheid van het kruis nu al 2000 jaar voor God opstijgt. En op grond van de liefelijke reuk van dat offer van de Heer Jezus, kan God met ons verkeren. Denk daar nooit lichtvaardig om. Het is nooit omdat hij zo houdt van deze gemeente. Ja, dat doet hij wel. Maar dan is dat vanwege de liefelijke geur van het brandoffer. De huid van het brandoffer was voor de priester. Ik zie hem al voor me staan, met die huid omkleed. Zoals met ons ook. Wij zijn bekleed met het brandoffer. Alles wat van ons is, daar houdt God niet van. Maar alles wat van ons, wat van Christus is in ons, daar houdt hij van. En alles wat in ons niet van Christus is, daar houdt hij niet van. Alles wat we zijn, zijn we in Christus. Maar als je dat ook eenmaal weet dat je het bent, dan is er boldness, vrijmoedigheid om hem te loven en te prijzen. En dat vind ik zo mooi. God spreekt daarover. Hij wil zo dolgraag dat brandoffer. Daar begint hij mee in Leviticus. En hier zie je, op grond van dat brandoffer komt hij samen met het volk. Hij woont daar, zijn heerlijkheid is daar. Dat volk wordt erdoor geheiligd. En er zijn priesters. In het Nieuwe Testament zijn wij allemaal priesters. Dat is het verschil. Dus als hier staat, hij zal Aaron en zijn zonen wijden tot priesters. Dat betekent dat in onze taal, dat het hele volk van God priesters is. Men zegt wel eens dat in de reformatie het algemeen priesterschap van alle gelovigen hersteld is. Maar ik vraag me dan vaak af, wat bedoelen jullie daar dan in vredesnaam mee? In welk opzicht hebben jullie dan... Ja, in de katholieke kerk mogen alleen maar sommige mensen priester zijn, maar in het protestantisme hebben we dan ontdekt dat we allemaal priesters zijn. Ik zeg, oh zo, interessant, vertel eens, wat doe je dan als priester zijnde? Ja, zijn dan priester in hun huis, dat betekent dat ze aan de tafel bidden en uit de Bijbel lezen. Oh, ik zeg maar in de gemeente dan. Ah, dat weten ze niet. Wat is het algemeen priesterschap? Het algemeen priesterschap is dat als we samenkomen, ik zei gisteren al, dan kom je niet in de eerste plaats om een preek te horen. Hoezeer je ook respect mogen hebben voor de prediker die uitgenodigd is, maar we komen samen om God iets te brengen. We komen samen als een volk van aanbidders, als priesters. Wat doen priesters? Heel simpel, een priester brengt offers. Een priester is een offeraar. En wat zijn onze offers? 1 Petrus 2 vers 5, nooit meer vergeten. We zijn een heilige priesterschap. 1 Petrus 2 vers 5, om offers, geestelijke offers te brengen. Wat zijn dat voor offers? Onze portemonnee? Nee, dat is, komt op de tweede plaats. Zijn het onze gebeden? Nee. In Hebreeën 13 vers 15 lees je wat voor offers dat zijn. Dat zijn lofoffers, lofprijzingsoffers. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. We brengen lofoffers. We zijn een volk als priesters gewijd om aan God offers van lof, dank en aanbidding te brengen. Natuurlijk, we brengen ook ons hele leven als een offer. Je moet je lichaam stellen tot een levende offerander, zegt de Romeinen 12 vers 1. Er is heel veel over offers te zeggen. Maar in eerste instantie ook heel simpel, zoals Hebreeën 13 vers 15 zegt, laten wij door Christus voortdurend aan God, staat letterlijk, een slachtoffer van lof brengen. Dat is heel mooi. De schrijver van de Hebreeënbrief is nog constant die offers van het Oude Testament in zijn achterhoofd. We brengen aan God een slachtoffer van lof. Als een Israëliet zin had om God een slachtoffer van lof te brengen, dan koos hij een dier uit zijn kudde uit. Dat vind je allemaal in Leviticus 3 bij het vredeoffer. En dan bracht hij dat als een lofoffer. En dan vroeg hij, waarom breng je dat? En dan zei ik, wil gewoon de Heer de prijs. Nou, vandaag is het voor ons heel wat gemakkelijker. We hoeven geen dier uit te kiezen uit onze kudde, die we ook niet hebben. Maar onze lofoffers zijn veel inhoudrijker. Onze lofoffers, dat is eigenlijk Christus aan God aanbieden. Christus is het offer. Wat wij doen is in onze aanbidding vertellen hoe groot en heerlijk hij is. Het is eigenlijk heel simpel. Die seraf zegt heilig, heilig, heilig is de Heere God en de Heerschade. Weet God dat dan nog niet? Jawel. Maar ze vinden het heerlijk om het te zeggen. Wij vertellen in onze aanbidding God helemaal niks nieuws. Maar wij vinden het heerlijk om het te zeggen en hij vindt het heerlijk om het te horen. Hij vindt het heerlijk om te horen hoeveel we om hem geven. Als man en vrouw in het huwelijk weet je ongeveer wel dat je van elkaar houdt, maar het is heerlijk om het af en toe tegen elkaar te zeggen, ja of nee? Ja. Precies, dat bedoel ik. En wij zeggen dat daarom ook tegen elkaar, terwijl we het best weten. En het is ook best mogelijk, mooi om tegen die ander te vertellen hoe mooi je die ander vindt, hoe gaaf je die ander vindt, wat je in die ander bewondert. Dat doet God ook van ons. Maar, en wij doen het van God, dat is aanbidding. Aanbidding is vertellen over zijn grootheid. Ik zei gisteren al, ik zou jullie vertellen wat het verschil is met dankzeggen. Kijk, als je een cadeautje krijgt op je verjaardag, zeg je bedankt. Want die ander heeft aan jou gedacht en die geeft jou iets. En jij zegt daar dank voor. Bij dankzegging ligt de nadruk heel sterk op wat jij ontvangen hebt. Heel veel christenen komen ook nooit verder dan dankzegging. Die zeggen, Heer God, dank u wel dat u voor, Heer Jezus, dat u voor mij gestorven bent. Dank u dat u dit voor mij gedaan hebt en dat voor mij gedaan hebt. Nou is dat op zichzelf wel heel mooi hoor. Jullie zouden eens oefeningen moeten gaan doen met elkaar. Gebedsoefeningen, dat is best aardig. Dit lijkt me echt wel een gemeente daarvoor. En de eerste, de simpelste oefening is om eens een oefening te doen waarin je niks vraagt. Alleen maar dankt. Dat valt nog niet mee hoor. Na 3 zinnen heb je toch de neiging te zeggen, Heer wilt u geven dat en hutsje, daar ga je weer. Nee, verboden, strafpunten. Gewoon oefenen. Kun je thuis ook doen. Alleen maar dank. Alleen maar dank. Geen gebed. Niets vragen. Alleen maar geven. Het zit ons zo in het bloed om altijd mijn handje op te houden. We zijn bedelaars. En dat mag ook allemaal. Maar vragen maar. Dus dat is de eerste oefening. Dit is nog maar de makkelijkste hoor. Je zal zien hoe moeilijk het is, die makkelijkste oefening. Nou komt de tweede oefening. Dan mag je niet meer vragen, maar je mag ook niet meer danken. Je mag alleen nog maar loven. Wat is het verschil? Bij danken ligt de nadruk op wat jij hebt ontvangen. Bij loven is het een beetje, gaat het meer om hem die gegeven heeft. Gaat het meer om de geven dan om de gaven. Wat geweldig, Heer Jezus, dat u voor zondaren bent gestorven. Dan is het niet alleen maar dank u wel dat u dat voor mij gedaan hebt. Maar hoe groot bent u dat u dat gedaan hebt? Als je eens de Statenvertaling en moderne vertalingen vergelijkt in Openbaring 5, dan zie je dat. Die moderne vertalingen zijn allemaal gebaseerd op oudere handschriften. Want die had je in de tijd van de Statenvertaling nog niet. En in die moderne vertaling staat allemaal een lofprijzing aan de Heer God en aan de Heer Jezus. U hebt door de grote prijs van uw bloed betaald. U hebt uit alle geslachten, talen, volken, natie, mensen gekocht. U hebt het gisteren al geciteerd. Maar in de Statenvertaling staat, u hebt voor ons, u hebt voor ons, voor ons. Die latere overschrijvers die vonden dat maar vaag en algemeen gesteld. En die hebben dat persoonlijker gemaakt, voor mij, voor mij, voor mij. En ze hadden niet in de gaten dat ze daarmee juist afzwakten. Want daardoor werd het een dankzegging voor onszelf. Maar zoals het echter staat, en zoals het in de moderne vertalingen ook staat, is het een lofprijzing aan God, waarbij wij zelf op de achtergrond raken. Nou, dat is al een stuk moeilijker hoor. Dat is de tweede oefening. Mag ook niet meer danken. Dus je mag niet meer zeggen dat u dat voor mij, of dat u zus of zo voor mij, voor ons. Nee, alleen maar loven. Loven is iemand prijzen. Dus je zegt, vrouw, wat heb je weer heerlijk gekookt. Nou, dan ligt de nadruk op wat jij, dankzij jouw vrouw, gekregen hebt. Maar als je zegt, wat ben je toch een geweldige kok, dat is loven. Het eerste was danken, het tweede was loven. Wat ben je toch een geweldige kok. Je bent sowieso trouwens een geweldige vrouw. Nou gaat het nog een stapje verder. Dat is de aanbidding. Je kunt alles aanbidding noemen hoor, ik vind het best. Het is een kwestie van definitie. Je kunt zeggen, ons hele leven is aanbidding. Maar als je het onderscheidt, danken, loven en aanbidden, zou ik zeggen, aanbidden, dan gaat het zelfs helemaal niet meer om wat Christus voor mensen gedaan heeft. Dan gaat het alleen nog maar om zijn persoon. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Dat gaat puur om wie God is. En niet om wat hij doet. Nou, als jullie voor die eerste oefening geslaagd zijn en ook voor de tweede oefening geslaagd zijn, niet meer danken, nog maar loven, dan zou je, dat is dan voor de gevorderden, dus kunnen kijken of je kunt overgaan tot de hoogste oefening. Alleen nog maar aanbidden. Alleen nog maar de grootheid van God prijzen. Zonder dat jij zelf met je eigen belangen daar op een of andere manier aan te pas komt. Dan gaat het dus niet meer om wat God voor ons gedaan heeft of voor mensen in het algemeen gedaan heeft. Dan gaat het om wie hij is in zijn grootheid. Maar denk dan, dat is de basis voor een relatie. Je trouwt niet met iemand omdat iemand je altijd geholpen heeft bij je huiswerk. Sorry, dat is niet genoeg basis voor een huwelijk. Of omdat hij een keer toen jij met je auto door het ijs zakte, jou eruit gehaald heeft. Dat is geweldig, dat heeft je leven aan te danken, maar het is niet basis voor een huwelijk. Zo is het de dankbaarheid voor het feit dat de Heer Jezus onze zonden gedragen en uitgeboet heeft, geen basis voor een relatie met hem. Dat klinkt misschien gek. Want dan kom je nooit verder dan de dankbaarheid. Maar om een relatie te hebben, moet je hem zelf leren kennen. Veel mensen daarom komen ook nooit verder dan de dankzegging. En dan kun je ook afvragen wat hun relatie waard is. Ik gebruik graag vooral voor jonge mensen het voorbeeld. Stel je voor, een vrouw valt in het water en een jonge man haalt haar eruit. En het meisje staat op de oever en zegt, oh meneer, wat ben ik u dankbaar. Ik kan helemaal niet zwemmen, ik was anders verdronken en u hebt mijn leven gered. Dank u wel, wilt u met me trouwen? Het feit dat jullie lachen betekent dat je aanvoelt hoe een rare uitspraak dat is. Waarom is het een rare uitspraak? Omdat het feit dat hij haar leven heeft gered geen basis is voor een huwelijk. Maar stel je voor, ze nodigen elkaar uit. Zij nodigt hem uit voor een kopje thee. En hij nodigt haar dan vervolgens uit voor een kopje koffie. En ze praten zo. En na een jaar zegt hij, of zij ook, mag tegenwoordig ook, zullen we gaan trouwen. Hij zegt misschien iets romantischer, maar daar komt het op neer. En als dan het gebeurt, is het helemaal niet gek. Want nou realiseer je, maar nou is het niet meer omdat hij haar uit het water heeft gehaald. Nou is het omdat ze elkaar hebben leren kennen. Ze hebben elkaar leren waarderen, ze hebben elkaar lief gekregen, ze zijn verliefd geworden. Nu gaat het niet meer om wat hij voor haar gedaan heeft, maar om wie hij is. En het gaat erom wie zij is. Dat is basis voor een huwelijk, voor een relatie, voor intimiteit. Dan gaat het jou om die ander. En niet in de mate waarin je van die ander kan profiteren. En heel veel christenen willen wel van de Heer Jezus, mag ik het wat grof zeggen, willen wel van de Heer Jezus profiteren. Maar ze hebben geen persoonlijke relatie met hem. Die mensen komen ook niet tot aanbidding. Aanbidding is intimiteit. Is relatie. En nou komen we bij dat verhaal van die Samaritaanse vrouw. Ik ga dat hele verhaal natuurlijk niet bespreken, maar er is in dat verhaal iets uitermate merkwaardigs. En ik weet niet of ik nou ooit al de oplossing gevonden heb. Misschien kom ik elke keer een stukje dichterbij, we zullen kijken. Maar wat zo verbazingwekkend is, dat is, u weet het, de Heer Jezus probeert eerst haar hart te bereiken, zegt geef mij te drinken. Zij is verbaasd dat een Joodse man dat van een Samaritaanse vrouw vraagt. En dan zegt hij, nou als je geweten had wie ik ben, dan zou je aan mij levend water hebben gevraagd. En dat zou in jou worden tot een bron die opspringt tot in het eeuwige leven. Nu heeft hij haar hart gewonnen en nu gaat hij haar geweten bereiken. En hij zegt tegen haar, roep je man en kom hier. En dan zegt ze, ik heb geen man. En dan zegt hij, heb je naar waarheid gezegd, je hebt er 5 gehad en die je nou hebt, dat is je man niet. Nou, op dit moment denk je, die vrouw is totaal overbluft. Hier zit iemand gewoon doodgemodereerd bij die bron, vraagt eerst om een beetje water en vertelt dan vervolgens zo ongeveer de ergste zonde die je leven gedaan hebt. En prijst dan ook nog dat ze eindelijk de waarheid vertelt. Je hebt geen man. Want die je nu hebt, dat is je man niet. Die vrouw is volledig de kluts kwijt. Ontsteld. Misschien wel boos dat hij alles vertelt. Of helemaal ontredderd. Omdat al haar zonden aan de kaak gesteld zijn. Ze begint onbedaarlijk te huilen. Ze valt op haar knieën. Niks. Niks van het alles. In plaats van zegt ze, apropos, nou we toch hier bij elkaar zitten. Hoe zit het nou eigenlijk met aanbidding? Is dat nog niet vreemd? Ik geloof niet dat ik nog het antwoord al heb. Wat is dat nou voor eigenaardig? Het enige wat ik kan zeggen, ik zal het jullie laten zien. Vers 17, ik heb geen man. Dan zegt hij, die is terecht, zegt hij, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad, die je nu hebt. Dus uw man niet, die je hebt geen de waarheid gesproken. En dan zegt die vrouw, heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vader hebben op deze berg aanbeden en jullie zeggen dat dat in Jeruzalem moet. Nou, wie heeft er nou gelijk? Zie je dat wat mijn probleem is? Wat is dit nou voor een vrouw? Dat noemen wij. En wij zouden zeggen, ja, zeg een beetje over aanbidding beginnen. Daar hadden we het niet over. We hebben het over jouw levenssituatie, dame. Die deugt van geen kanten. Dat moet eens uitgepraat worden. Moet je niet proberen het onderwerp te verschuiven. Aandacht een beetje afleiden. Nee, de Heer Jezus gaat er nog serieus op in. Hoor. Is dat niet eigenaardig? Ik denk dat het wel eens zou kunnen dat deze vrouw, ondanks haar ongeregelde leven, in werkelijkheid een diepgelovige vrouw was. We weten maar al te goed dat dat kan. Ten eerste staat er niet dat zij al 5 keer gescheiden is. Ze kan wel 5 keer weduwe geworden zijn. Het kan ook zijn dat zij die mannen niet in de steek gelaten heeft, maar dat zij 5 keer door mannen in de steek gelaten is. Waarom gebeurt dat? Wat is er aan de hand? Wat voor vloek rust er op haar leven? Dat weten we allemaal niet. Maar wat het ook is, deze vrouw, is zeer wel mogelijk dat zij een diepgelovige vrouw is. En diepgelovige mensen horen van de aanbidding een van hun diepste vragen te maken. Een diepgelovig mens is buitengewoon geïnteresseerd in de vraag: hoe kan ik intimiteit met God hebben? Hoe kan ik een relatie met God hebben? Hoe kan ik hem aanbidden? Want een aanbidder worden betekent de diepste denkbare relatie met God hebben. En hier is iemand die dwars door haar heen kijkt. Als iemand de geheimen van jouw hart weet, heb je een goede kans dat hij ook het geheimen van het leven kent. Dat dit de persoon is die haar ook antwoord kan geven op een diepe vraag. Haar diepste nood was niet: waarom hou ik het met geen enkele man uit? Daar zal ze zich ongetwijfeld vele zorgen over gemaakt hebben. En met deze zesde man heeft ze zelfs niet eens een band durven aanknopen, bang om weer teleurgesteld te worden. Maar daarachter zit een diepere vraag in haar leven. Hoe gek het ook klinkt. Wij maken van dat soort problemen misschien het een en het al. Ons hele leven bestaat uit dat soort problemen. Mensen die komen nooit aan de kwestie van aanbidding toe. Want hun hele leven wordt beheerst door die vraag: waarom gaan mijn relaties stuk? En dat is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk. Maar daardoor kom je vaak niet toe, hoe hard het ook klinken mogen, als je in zo'n situatie bent, kom je vaak niet toe aan de vragen van eeuwigheid, van leven en dood. Van vragen die dieper gaan dan je eigen persoonlijke problemen. Hoe ernstig die problemen ook mogen zijn. In die richting zoek ik de oplossing van het raadsel. Waarom begint zij over aanbidding? En die vrouw zat heel simpel met dit probleem. Stel je voor dat de Joden gelijk hebben. Hebben jullie dat wel eens heel stiekem diep in uw hart, dat u denkt: jongens, stel je voor dat ik als moslim geboren was. Was ik nou als moslim misschien wel diep overtuigd geweest dat al die christenen dwaalden? Ja, nou ben ik toevallig als christen geboren. En nou zie ik het zo. Stel je voor dat die anderen gelijk hebben. Stel je voor dat ik inderdaad voor eeuwig verloren ga, omdat ik niet de moslim ben. Heel veel mensen hebben wel eens een keer dat door hen heen schiet. Misschien zijn we protestanten inderdaad wel dwalende broeders en horen we allemaal katholiek te zijn. Of als je katholiek bent, misschien zijn die protestanten wel terecht weggegaan. En hoor ik bij de grote hoeren en had ik me al lang moeten afzonden. Je hebt allemaal wel eens die vraag: misschien hebben de anderen wel gelijk. Wij komen hier samen, dit is als Samaritanen, op de Gerizim. Dat is een heilige berg. Heeft ook een bijzondere plaats in het Oude Testament. Maar de Joden spotten daarover. Die lachen erover. Die zeggen: je moet hier in Jeruzalem zijn. Hier heeft de tempel gestaan. Hier zijn David en Salomo koning geweest. Hier is de wolkolom geweest. Jullie met je Gerizim, schijn nou toch eventjes helemaal uit. En ik kan me voorstellen, als je Samaritaan bent, dan heb je geen vriendelijke houding tegenover dat soort Joden die zo middachtig op je neerkijken. Maar stiekem in je hart denk je wel: stel je voor dat ze gelijk hebben. Stel je voor dat mijn hele aanbidding hier op de Gerizim van nul en geenerlei waarde is, omdat de Heere God duidelijk gezegd heeft: het hoort in Jeruzalem te zijn. En dat is ook zo. In het boek Deuteronomium lees je keer op keer: jullie moeten die plaats zoeken die de Heer zal uitkiezen om daar zijn naam te vestigen. Nou, als je de geschiedenis verder kijkt, is dat volkomen duidelijk wat die plaats is waar de Heer zijn naam wilde doen laten wonen. Dat was de tempel van Jeruzalem. En die vrouw zegt: misschien komt mijn aanbidding niet verder dan het plafond. Niet verder dan het wolkendek. Want het gebeurt niet op de goede plaats. En dan zegt de Heer Jezus: vrouw, inderdaad, je weet niet hoe het in elkaar zit. De Joden hebben gelijk. Want het staat er ook bij. De Joden hebben gelijk. Die aanbidden op de plaats die God heeft aangewezen. Maar, zegt hij, de tijd is gekomen dat het er niets meer toe doet. Dat het volkomen onbelangrijk is op welke plaats je aanbidt. Ik ga het nou op mijn manier zeggen. Er is maar één heilige plaats op aarde waar je kan aanbidden. Zou nou leuk zijn als ik nou schoolmeester was, dat ben ik ook trouwens, om dat eens aan jullie voor te leggen. Wat is de enige heilige plaats op aarde waar je mag aanbidden? Wie heeft er een idee?
Je hart?
Je hart. Maar dat is weer zo in persoonlijk. Je zou kunnen zeggen de binnenkamer, dat is weer zo persoonlijk. Denk aan het feit dat God een verlost volk de aanbidding bijbrengt. Er is maar één plaats heilig op aarde. De hele aarde. Je moet niet in Rome wezen. Trouwens ook niet in Dordrecht of in Genève of in Wittenberg. En ook niet in Mekka. Ja, dat zijn nog eens vragen, hè? Weet jij het, Mirjam? Er is maar één heilige plaats op aarde waar wij niks ervan. Dat zou je denken, zeggen. Moesten we allemaal naar Jeruzalem als we wilden aanbidden? Nee. Wat is het kenmerk van een heilige plaats? Ik herinner me dat ik op een conferentie in Amerika het had over heilige plaatsen. En toen werd ik onderbroken door een Engelse broeder. En die zei, Willem, je zit er helemaal naast. Plaatsen hebben nooit heiligheid in de Bijbel. Plaatsen zijn alleen maar heilig omdat Gods heiligheid daar woont. Gods heerlijkheid. Alleen God is heerlijk. Een plek is nooit heilig. Een plek is heilig als Mozes te horen krijgt uit de brandende braambos, deze plaats is heilige grond. Waarom is die grond heilig? Er is niks bijzonders. Gewoon kiezel en zand. Wat is er veel bijzonders aan die plaats? De Heer is daar. De enige plaats in de Bijbel die heilig en heerlijk zijn, dat is de plaats waar God is. Waar woont de Heere God op aarde? Nou heb ik het al jullie duidelijk in de mond gelegd. Dat is in zijn tempel. Dat is de gemeente van de levende God. Maar ik ga één stapje verder. Het is niet zomaar de gemeente. Als wij allemaal thuis blijven zitten, dan heeft het geen enkele betekenis. Nee, we zijn al een stuk verder. We zijn al in het Nieuwe Testament aangeland. Waar het om gaat, de enige heilige plaats is waar twee of drie vergaderd zijn in de naam van de Heer Jezus. Matteüs 18, vers 20. Want waarom is dat zo? Waarom is dat een heilige plaats? Waarom is als ik alleen in mijn Bijbeltje zit te lezen of te bidden in mijn binnenkamer, wat allemaal prima is, waarom wordt dat geen heilige plaats genoemd? En als er twee zijn wel, omdat waar twee of drie samen zijn, dat gaat om het samen zijn. Het zou natuurlijk mooi zijn als je met 20 of met 30 of met 200 of met 2000 bij elkaar bent. Wel 2000, dat zijn ook wel weer een beetje erg veel dan. Maar het gaat erom het samen zijn. En dan zegt de Heer, daar ben ik in het midden. Dat is hetzelfde oud-testamentische taal, daar is de Shechina. Die Joden hebben een oude traditie, die zeiden, waar twee of drie samen zijn en zich buigen over de Torah, om samen de Torah te bestuderen, daar is de Shechina in het midden. En de Heer Jezus kende die traditie ongetwijfeld. En hij zegt bijna hetzelfde, alleen hij zegt niet, daar is de wolkolom, hij zegt, daar ben ik. Wat is een heilige plaats, waar twee of drie samen zijn? Christenen samen zijn. Niet zomaar samen zijn, ze kunnen ook samen zijn omdat ze alle drie van kegelen houden. Dan telt het niet. Nee, als ze samen zijn in de naam van de Heer Jezus, dan zegt hij, daar ben ik in het midden. Daar is de wolkolom, ook al zie je hem niet. En dan maakt het niet uit of het op de Gerizim is. Oh, zoveel mensen die naar Jeruzalem gaan met de tranen in de ogen om daar te zingen op de Olijfberg. Prachtig. Nou, ik vind het best hoor. Dat doet mij ook wel wat, zeg ik, nog steeds, elke keer als ik er kom. Maar die plek is niet heiliger dan Loppersum of All Places, Noord-Groningen. Wat is dat nou in vergelijking met Jeruzalem? Sorry, als hier gelovigen bij elkaar zijn in de naam van de Heer Jezus, is deze plek een heilige plek. En als gelovigen samen zijn in Jeruzalem, en dat gebeurt op vele plekken, eerst op zaterdag en dan op zondag, maar twee dagen lang zelfs, en dan zijn dat allemaal heilige plekken. Daar is de heerlijkheid van God. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Wat moet dat voor die vrouw als muziek in de oren geklonken hebben? Hij zegt, tot nu toe hadden jullie ongelijk, het was Jeruzalem. Maar nu maakt het niet meer uit. Waar Gods volk bij elkaar komt, of het nou Joden of Samaritanen zijn. Moest je voorstellen wat geweldig dat was toen in Handelingen 8 door Filippus prediking, de eerste gelovigen in Samaria, bij elkaar kwamen. Wauw, die mensen hadden de prediking gehoord, ze hadden de wonderen gezien, ze waren gedoopt, ze hadden de Heilige Geest ontvangen, ze spraken in tongen, ze profeteerden en toen kwamen ze bij elkaar. En toen hoefden ze niet naar Jeruzalem. Ze hoefden ook niet met de regering zien. Waar ze waren, dat was heilige grond, want de Shechina was daar, de heerlijkheid was daar, de Heer zelf was daar. En dan braken ze uit in lofprijzing en gejubel. Zeg niet vroom, zoals sommige mensen zeggen, wat de Heere God tegen ons te zeggen heeft, is veel belangrijker dan wat wij tegen God te zeggen hebben. Dus de preek is belangrijker dan de bidding. Dat slaat nergens op. Je kunt met dezelfde redenering zeggen, God heeft meer recht op om van ons te ontvangen dan wat wij hebben om van hem te ontvangen. Dus in eerste plaats zijn we daar voor de Heere God. Maar je hoeft niet tegen elkaar uit te spelen. Ik zei gisteren al, prediking in de wijdste zin van het woord is ook een vorm van eredienst. Want alles wat we doen, als het goed is, is tot eer van God. Maar dat is in de eerste plaats een plaats om te aanbidden. En het lied speelt daarin een grote rol, hebben we gisteren al gezien. En we zien het op heel veel andere plaatsen. Maar het hoeft niet alleen lied te zijn. Straks waren er ook mooie stiltemomenten ingebouwd. Want aanbidding is niet wat we zingen, maar heeft te maken met ons hart. Het is een aanbidden in geest en waarheid. Men twist er vaak over dat het nou geest met een kleine letter of met een hoofdletter is. Eigenlijk is het allebei betekenisvol. In geest betekent dat op een geestelijke wijze. Niet gebonden aan een bepaalde locatie. Maar in geest met een hoofdletter betekent het alleen maar als het in de kracht van de Heilige Geest zit. Als het uit onszelf is, heeft het voor God geen waarde. Dus de Heilige Geest is er hier op aarde om Christus te verheerlijken, zegt in Johannes 16. En dat betekent dus ook dat de Heilige Geest er is om op een heel bijzondere wijze door ons heen aanbidding te bewerken. Dus ik hou wel van die hoofdletter G. Het is de aanbidding in de kracht van de Heilige Geest. Nou, ik zie dat de tijd alweer ver gevorderd is. En ik had nog zo graag over Hebreeën willen spreken. Laat ik het heel kort samenvatten. Want in de Hebreeënbrief denken we heel vaak dat het... Denken we alleen maar aan hoofdstuk 4. Als je in nood bent, dan mag je naar de troon der genade en dan mag je daar pleiten. Maar dat is maar een heel klein deel van het geheel. Maar dat is wel het deel wat de mensen het beste kennen. De troon der genade is een plaats waar je mag uithuilen en waar je met je nood naartoe mag. Dat weten de mensen allemaal prachtig. Maar de tweede helft van de Hebreeënbrief, hoofdstuk 7, vers 25. Hij kan volkomen behouden die door hem tot God naderen. Dat zijn de priesters in het heiligdom. En dan Hebreeën 8, vers 2. We hebben een bedienaar, een liturg in het heiligdom. Dat is Christus zelf. Hij is onze grote muzikaleider. Hij is de grote aanbiddingsleider, de opperzangmeester. Hij leidt vanuit de hemel door zijn geest onze aanbidding die als een reukoffer voor God opstijgt in het heiligdom. Derde schriftplaats, Hebreeën 10, vers 19 tot 22. Daar wil dan broeders bij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees. Laten wij naderen. Moet je aan bepaalde geestelijke voorwaarden voldoen. Maar naderen in het heiligdom. En daar gaat het allang niet meer over je noden en je klachten en je moeite en je zorgen. Dat is ook goed. Maar daar gaat het om aanbidders, om eredienst, liturgie. Dat komt van een Grieks woord, liturgia. Dat betekent eredienst. En ik citeer al ten vierde Hebreeën 13, vers 15. Laten wij door Christus altijd een slachtoffer van lof brengen. Dat zijn je offers die je brengt in het heiligdom. Lofoffers. Aanbiddingsoffers, offer Gode lof, zegt het slot van Psalm 50. Want daardoor wordt de weg van God gebaand. Dat is een oproep. Wees een aanbidder, door je hele leven. Maar vooral als Gods volk samenkomt, om een plaats van eredienst, die heilig is omdat Hij er is, verder nergens om. Omdat Hij er is met zijn heerlijkheid en zijn tegenwoordigheid. Je kijkt niet naar de hemel zozeer als je aanbidt. Je kijkt naar Hem, die onzichtbaar in ons midden is. En je brengt Hem onze lof en onze eer, onze aanbidding. Je vertelt Hem hoe groot Hij is. En dat mag je op alle manieren doen. Dat doe je persoonlijk, doe je in je eigen woorden. Doe je in tongentaal, maar dat kan ook een beetje gemakzuchtig zijn. Probeer het ook eens in je eigen woorden. Probeer het eens heel persoonlijk. Probeer het vooral gezamenlijk. Allemaal zijn we daar bij elkaar. Allemaal heel verschillende mensen, met heel verschillende gevoelens. En toch één klank, één harmonie van een volk dat hier op aarde begint met een eeuwigheidstaak. Er zijn heel veel taken die we dan niet meer zullen hebben in de hemel. Maar één taak is de taak van de aanbidding, die voortgaat tot in alle eeuwigheid. Nou, dat lijkt me een mooi punt om er een punt achter te zetten.